Lieve mensen, ik begin vanmorgen met drie vragen. En niet over de Bijbel. De eerste vraag is, waar staat het bekende vrijheidsbeeld? New York. Dat beeld staat symbool voor vrijheid. Het is een beeld van een dame die een kroon op heeft. De volgende vraag is, hoeveel punten heeft de kroon van die dame? 7. 7 lange uitstekende punten. Volgende vraag, wat betekenen die 7 punten? Zeven punten wijzen op 7 werelddelen, 7 continenten, want het is het vrijheidsbeeld. En die vrijheid voor iedereen moet alle 7 continenten bereiken. Sommigen zijn geslaagd, sommigen zijn gezakt. Oké, we zijn bezig met die serie wonderen over die de Heer Jezus gedaan heeft uit het evangelie van Johannes. 7 wonderen. 7 tekenen. 7 punten van de kroon die Jezus op heeft. Want Jezus is koning. Jezus is Heer. 7 tekenen, 7 wonderen. En Johannes was erbij. Hij was ooggetuige. Hij heeft het gezien. Van dichtbij, hij zegt ervan, en we hebben die tekst al verschillende keren gelezen, Johannes 1 vers 14, intussen staat er een lange streep omheen in jouw Bijbel. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Bekende tekst, belangrijke tekst. En we hebben al bij 4 van die wonderen stilgestaan met elkaar. Jezus veranderde water in wijn, dat was in februari. Jezus genas de zoon van die koninklijke hoveling, dat was in april. Hij genas de verlamde in Bethesda, dat was in juni. En hij voorzag duizenden mensen van brood en van vis, dat was in juli. Nou, vandaag staan we stil bij dat 5e wonder. Jezus loopt op het water. En deze geschiedenis, die kunnen we ook lezen in andere evangeliën. En die evangelieën die vullen elkaar zo mooi aan, hè? Dat weten we. In Matthäus 14 kunnen we dat lezen en in Markus 6. En daar komen we een uitvoerige beschrijving tegen van wat er gebeurde. Maar Johannes, die beschrijft dit 5e wonder van Jezus eigenlijk heel beknopt. Het was maar een korte schriftlezing. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tekstversen. Heel kort. En toch kiest Johannes dat wonder uit om die in die rij van 7 wonderen te zetten die hij beschrijft. Nou, laten we vandaag proberen te ontdekken waarom Johannes ook dit wonder heeft uitgekozen. Wat is de boodschap en wat kunnen wij daarvan leren? Wat heeft God ons daarmee te zeggen? Kerntekst is vers 20. En als je de Bijbel bij de hand hebt, kun je meelezen. Johannes 6, vers 20. Jezus zei tegen hen, ik ben het. Wees niet bevreesd. Wees niet bang. Dat is het thema ook. Ik ben het. Wees niet bang. En ik heb 3 punten om wat structuur aan te brengen. 1 is, waar is Jezus mee bezig? 2, Jezus, hij is er niet. En 3, redder in nood. Nou, we gaan naar ons eerste punt. Waar is Jezus mee bezig? Jezus spreekt en Jezus doet wonderen. Nou, dat hij spreekt, dat kunnen we begrijpen. Maar die wonderen, waarom doet Jezus wonderen? Is dat zijn missie? Is hij daarvoor gekomen? Wonderen doen? Is Jezus gekomen naar de aarde om gezondheid en om heelheid en om welvaart te brengen op aarde? Nee, dat niet. En daarom is het goed als we daar ook niet te sterk op focussen. Niet te sterk. Natuurlijk, we hebben ons lichaam. En we hebben ons dagelijkse bestaan. Maar niet te sterk focussen op gezondheid, op heelheid, op welvaart. En toch verricht Jezus wonderen. Maar waarom doet hij dat dan? Nou, Jezus brengt het koninkrijk van God dichtbij. Hij wil laten zien dat er meer is dan jouw aardse bestaan. En hij probeert duidelijk te maken, het gaat niet alleen om het korte leventje van hier en nu. Nee, Jezus zegt, er is meer. En als mensen Jezus zien, dan wordt hun aandacht getrokken. En als ze hem horen, worden hun gedachten gericht op het eeuwige leven, op het echte geluk, op diepe, volmaakte vrede, op vergeving en verzoening, op het koninkrijk van God. Dat is Jezus' bedoeling. Hij zegt dat ook zelf in een van de teksten in de Bijbel. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, dichtbijgekomen. En hij laat het zien. Straks als je sterft, dan houdt het niet op. En ook als je leeft, weet dan, er is meer. Jouw leven, jouw kleine leventje, huisje, boompje, beestje. Op het plekje waar ik woon, met mijn dingetjes van elke dag. Dat maakt deel uit van een groter geheel, van een heel groot plan. Jezus maakt duidelijk, jouw leven staat in een heel wijd perspectief. Het is net als bij een wereldreiziger. Een wereldreiziger die kan zo gefocust zijn op de wereld waarop we leven. En op reizen die hij maakt. Op het ontdekken van nieuwe landen en nieuwe gebieden. En wat kan die daar enthousiast over zijn? En dan geeft hij aandacht en tijd aan en geld. Dat vindt hij interessant. Daar wil hij alles van weten. En hij maakt verre reizen. En als die wereldreiziger nou 10 of 20 of 30 jaar reizen heeft gemaakt. En allerlei landen heeft bezocht. Dan kan hij de illusie hebben, ja zo, nu weet ik alles van de wereld waarop ik woon. En dat idee kan hem voldoening geven. En hij voelt zich een hele Piet. Maar weet hij nu alles? Nee, natuurlijk niet. Ook al weet hij veel, hij weet nog maar een fractie. En hij is alleen nog maar gericht op de aarde. Op dat piepkleine bolletje. Dat wij planeet aarde noemen en waarop wij wonen. Want dat kleine bolletje maakt ook deel uit van een groter geheel. Namelijk van ons uitgestrekte zonnestelsel. Met in het centrum de zon die maar liefst 1 miljoen keer groter is dan de aarde. Met zonnestelsels, met planeten, met dwergplaneten, met asteroïden, met honderden manen. En meer dan 3000 kometen. En zo zou ik nog veel meer kunnen. Het is onvoorstelbaar groot. Ons zonnestelsel. Nou, en dat is nog maar een onderdeel van een groter geheel. We houden het niet voor mogelijk. Het duizelt ons. Dat maakt deel uit van het melkwegstelsel. Duidelijk mag zijn, er is meer dan de planeet waarop wij wonen. En op dezelfde manier maakt Jezus dat duidelijk. Er is zoveel meer. Mensen, er is meer dan ons leven van iedere dag. Dan onze dagen met zijn ups en downs. Dan opstaan en eten en werken en zorgen en weer naar bed gaan. Ons piepkleine leventje staat niet op zichzelf, maar staat in een groots verband. Een wijd verband. Ons leven maakt deel uit van de eeuwigheid. En moet je voorstellen, die eeuwigheid die is er altijd al geweest. En die kwam en die gaat voort. En daarin is een klein stukje ons leven en dan gaat hij weer verder. Ons leven staat in een wijds verband. Het verband van de eindeloze eeuwigheid. En Jezus vertelt en legt uit. En hij komt niet met verhalen die mensen niet begrijpen. Nee, Jezus past zich aan. Hij spreekt op een manier dat iedereen het kan begrijpen. Dat is het mooie. Jezus spreekt onze taal, jouw taal, mijn taal. Jezus gebruikt voorbeelden uit het dagelijkse leven. En hij maakt zo duidelijk waarvoor hij komt. Om dat koninkrijk van God bekend te maken. En dat koninkrijk van God is veel groter. Veel indrukwekkender. Veel imposanter dan welk sterrenstelsel ook. Jezus maakt het bekend. Daarover moeten wij horen, ook vandaag hier. Jezus spreekt, Jezus getuigt. En om extra aandacht te trekken, verricht Jezus wonderen. Doet hij tekenen. En die wonderen van Jezus, die onderstrepen zijn woorden. En daaraan zien de mensen wat Jezus zegt, dat is waarheid en het komt uit. En zo valt Jezus op te midden van al die andere rabbies, die andere leraars. En zo richt Jezus de aandacht op zichzelf. Want iedereen kan zo ontdekken dat Jezus niet alleen mens is, maar ook de Zoon van God. Dat Jezus God is. De lang beloofde redder. De Messias die komen zal. En die nu gekomen is. Maar er is nog iets. Iets heel belangrijks. Jezus maakt het koninkrijk van God bekend. Hij legt uit wat het is. Maar hij vertelt ook hoe jij in het koninkrijk van God kan komen. Hoe jij daar kunt binnengaan. Want het is wel mooi om erover te horen. En je kunt wel lekker hier zitten luisteren naar wat er gezegd wordt. Maar hoe kan ik daar nu binnenkomen en daar deel van uitmaken? Dat is belangrijk. En Jezus maakt dat duidelijk. En hij zegt het onomwonden. Een ruime toegang is er tot het koninkrijk van God. Iedereen die wil, mag komen. Geweldig. Fantastisch. Wat een uitnodiging. Jezus nodigt iedereen uit. Hoe dan? Hoe kun je dat koninkrijk van God binnenkomen? Door de deur. Door de deur. En Jezus zegt zelf, ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Johannes 10, vers 9. Kom bij mij, zegt Jezus. Kom maar, alle dingen zijn gereed. Hier moet je zijn, bij mij moet je zijn. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt hij. We ronden ons eerste punt af. Even samenvatten. Waar is Jezus mee bezig? Hij geeft onderwijs. Onderwijs. Over het goede nieuws. Over het koninkrijk van God. Er is eeuwig leven. Er is vrede. Blijdschap. Zaligheid. Er is meer dan dit leventje. Wat zo vaak gekenmerkt wordt door zorgen en verdriet. En je kunt het nu ontvangen. Jezus geeft onderwijs, dat is één. Twee, Jezus doet tekenen en wonderen. Die rabbi uit Nazareth die zet zijn onderwijskracht bij met tekenen, met wonderen. En het gaat niet om die wonderen, die tekenen. Het gaat niet om genezing en brood en vis en wijn, zoals we dat allemaal gezien hebben. Nee, het gaat om het koninkrijk van God. En die wonderen maken duidelijk dat die rabbi uit Nazareth de Zoon van God is. Dat is twee. Drie, Jezus richt de aandacht ook op zichzelf, hebben we gehoord. Hoe kun jij deel uitmaken van het koninkrijk van God? Door Jezus, door hem. Het gaat om Jezus. Door Jezus kunnen we eeuwig leven ontvangen. En Jezus vervult die sleutelpositie. Jezus vervult een cruciale rol. Cruciaal, letterlijk. Cruciaal, crux, kruis. Dat zal later blijken aan het einde van zijn leven. Waarvoor hij gekomen is, wat hij gaat doen. Hij gaat zijn leven geven. En door het offer van Jezus aan het kruis is er voor mij toegang tot het Vaderhuis. En daarom nodigt Jezus mensen uit, kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u en jou rust geven. Dat is het derde. Jezus richt de aandacht op zichzelf. Nog een laatste puntje. Jezus traint zijn discipelen. Zijn 12 discipelen waren maar eenvoudige mannen. Vissers. En die moeten toegerust worden om straks het evangelie de wereld in te brengen. En Jezus traint ze in geloof en in vertrouwen. Hij traint ze in de wonderlijke kracht van God om te leven in afhankelijkheid van Hem. Straks staan ze er alleen voor als Jezus naar de hemel is teruggekeerd. En dan moeten ze weten in wie ze geloven. En dan moeten ze weten op wie ze aankunnen. Jezus traint zijn discipelen. Want dat is het werk van Jezus. Als hij het land doortrekt voordat hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft. Zijn bedoeling is duidelijk. Maar de mensen begrijpen het niet. En zijn discipelen moeten nog veel leren. En laten we eerlijk zijn. Wij moeten ook zoveel leren. Dat was het eerste punt. Waar is Jezus mee bezig? Tweede punt. Jezus, hij is er niet. In ons teksthoofdstuk, Johannes 6, is de Heer Jezus al 2 jaar bezig met zijn openbare optreden. 2 van de 3 jaar. En dan op een zeker moment bevindt hij zich bij het meer van Galilea op de oostelijke oever. En hij wordt omringd door een grote menigte. Duizenden mensen zijn gekomen om naar hem te luisteren. Telkens weer zoeken ze Jezus op. Zelfs als Jezus zich wil terugtrekken en rust nemen en wil bidden. En ze volgen hem omdat ze de wonderen zien die Jezus doet. En die zijn zo indrukwekkend. Ja, en er worden echt mensen genezen. Ja, iedereen die Jezus wil genezen, die geneest. Honderden mensen. Het zal jou maar gebeuren dat je van de ene op de andere dag of van het ene op het andere moment verlost bent van je pijn en van je ziekte, van je aandoening, van je handicap. Opeens bevrijd door Jezus, blinden gaan zien en doven gaan horen en verlamden gaan lopen. Geen wonder dat er duizenden mensen op afkomen. En ze luisteren naar deze rabbi, deze wonderdoener. En dan verricht Jezus daar bij die 10.000 mensen een vierde wonder. We hebben daar de vorige keer bij stilgestaan. In die woestenij zorgt Jezus voor voedsel, brood en vis. Tienduizend mensen eten ervan. En er is nog veel over. Nou, en als die menigte dat meemaakt en verzadigd is, we hebben dat de vorige keer gezien, worden ze eigenlijk enthousiast over Jezus. En ze zeggen, ja, werkelijk, dit is de profeet die komen zou. Wat een wonder. En alle ogen zijn op hen gericht. Hij is de grote man, de held. En de menigte die zindert van geestdrift. En ze zeggen tegen elkaar, Johannes 6, vers 14... Hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou, de beloofde. En ze zijn diep onder de indruk, overtuigd van zijn macht. En dan komen ze op een idee. Want het zou toch geweldig zijn als deze Jezus koning zou worden over hen. Om hun volk te leiden zoals eens koning David deed. En om hen te bevrijden van die gehate overheersers, die Romeinen. En onder de mensenmassa ontstaat een verlangen en een plan om Jezus tot koning uit te roepen. Maar Jezus weet dat. Hij weet wat ze van plan zijn. En dat is niet de bedoeling. Daarvoor is hij niet gekomen. Het gaat om het koninkrijk der hemelen. En niet om een aards koninkrijk. En daarom grijpt Jezus direct heel krachtig in. Als eerste geeft hij zijn discipelen een opdracht. Hij zegt tegen ze, vertrek. Daal af naar het meer, stap in de boot, steek van wal en vaar naar de overkant. Jezus dwingt hen om in het schip te gaan. Vervolgens neemt Jezus afscheid van al die mensen. Hij stuurt ze naar huis. Ze kunnen nu maar beter vertrekken, want de dag begint al te dalen. En daarna loopt Jezus alleen een hoge berg op. Hij zoekt de stilte om te gaan bidden. Te spreken met zijn Vader in de hemel. Ook Jezus heeft dat zo hard nodig. En wij dan? En dan begint de avond te vallen. En de discipelen die dalen af naar het meer. En Jezus heeft gezegd om weg te varen. En waarschijnlijk hebben ze nog even gewacht om te zien of Jezus zou komen, maar hij komt niet. En toch hebben ze duidelijk gehoord wat hij zei. En als het al donker is geworden, besluiten ze om te vertrekken. En ze gaan de boot in en ze duwen af naar de overkant richting Capernaum, staat er. Richting Capernaum. Maar Jezus is er niet. Jezus is niet bij hen. Dat is vreemd. En dat zijn ze ook niet meer gewend. Steeds was Jezus bij hen. En nu missen ze zijn aanwezigheid. Maar ze redden het ook wel zonder hem. Want verschillende discipelen zijn vissers. En die zijn gewend om 's nachts op het meer te varen. En ze kennen het meer. En ze weten heel goed welke kant ze uit moeten gaan. En ze zullen zich ook wel redden zonder hun meester. Ken je dat? Heb je ook wel eens van die momenten dat je Jezus' aanwezigheid niet bemerkt, niet ervaart? Alsof Jezus er niet bij is en alsof je alleen staat. Dat je zijn stem niet hoort. Al een tijdje niet meer. En dat zijn woord, de Bijbel, niet meer tot je spreekt. Het is stil geworden. Het raakt je niet meer. En dan verschaalt je geloofsleven. En dan staat je relatie met God, als je die hebt, op een laag pitje. En het leeft niet. En hoe ben je daaronder? Vind je het wel goed? En ga je door? En zeg je, ja, och, ik red het ook wel zonder hem. Of voel je dat het niet goed zit? Wat doe je dan? Wat kun je doen? Twee dingen. Bid. Heer Jezus, laat mij uw stem horen. Kom weer in mijn leven. Kom weer naar me toe. Wilt u mijn geloof nieuw leven inblazen? Dat is het eerste. Bidden. En volhouden. Aanhouden met bidden. Totdat Jezus weer terugkomt. Net zoals Jacob deed. Genesis 32, vers 26. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En Jezus zegt ook, bid en u zal gegeven worden. Dus dat is de eerste. Bid als je Jezus' aanwezigheid mist. En het tweede, doe. Doe wat Jezus tegen je zegt. Net als de discipelen. Jezus was er niet bij, maar ze deden wel precies wat Jezus gezegd had. Ook al begrijpen ze hem niet. Maar als Jezus zegt dat ze het meer moeten overvaren, doen zij wat Jezus zegt. En wat zegt Jezus tegen jou en mij? Kom naar mij toe. Verwacht het van mij. Bid, klop, zoek. Stel je vertrouwen op mij. En blijf daarmee doorgaan totdat hij je zal verhoren. Want dat zal hij zeker doen. Hij komt terug. Nou, daar zitten die 12 mannen in hun bootje. Op het grote meer. Onderweg naar de overkant. Maar Jezus, hij is er niet. En dan steekt er een storm op. Precies op dat moment. De tegenstander van God weet zijn momenten exact te kiezen. Juist op onze moeilijke, zwakste momenten. Als dat gebeurt, neem gelijk weer de toevlucht tot Jezus. Er steekt een storm op. En Johannes, ik zei het al, die beschrijft dat heel beknopt. Vers 18. En de zee werd onstuimig, want er waaide een harde wind. Het is donker. De zee wordt ruw. De golven worden hoger en hoger. En de discipelen doen hun best om door te varen. Ze doen wat ze kunnen, maar het gaat niet. Er is geen doorkomen aan. Zo sterk is de storm. Wat kunnen ze doen? Zullen ze de overkant wel halen? Was Jezus nu maar hier? En juist nu beseffen ze wat Jezus voor hen betekent. Maar Jezus, hij is er niet. Het was ons tweede punt. We gaan naar het derde punt. Redder in nood. Waar is Jezus nu zijn vrienden in nood zijn? Waar is Jezus? Die gezegd heeft hen te beschermen, voor ze te zorgen, er altijd. Waar is Jezus? Aan land. Alleen. Op een berg. In de stilte. In de rust. Om te bidden. Maar let op. Wat lezen we in het evangelie van Marcus over deze geschiedenis? Jezus ziet hen. Vanaf die hoge plaats waar hij is, vanaf de berg, in het donker, op grote afstand, in de storm, in het natuurgeweld, midden op het meer. Jezus ziet hen. Hoe dan? Dat kan toch niet? Marcus 6, vers 48. Hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want ze hadden de wind tegen. En dan zeg ik, geweldig, wat mooi en wat bemoedigend. De discipelen zien Jezus niet. En Jezus is niet bij hen. En zij missen Jezus. En toch heeft Jezus zijn vrienden, zijn discipelen in het oog. Hij ziet hen. En dat is ook voor ons zo belangrijk om te weten. Het kan dus zijn dat we Jezus niet ervaren. Dat we zijn stem niet meer horen. En dat we denken, ik sta alleen. Maar wees ervan verzekerd. Dat als ik om Jezus verlegen ben, dat zijn ogen op mij gericht zijn. Nou, en als Jezus die discipelen ziet tobben daar op het meer op ongeveer 5 kilometer afstand. En als hij ziet hoe ze worstelen om vooruit te komen, wat doet Jezus dan? Dan gaat hij gelijk naar ze toe. Hoe dan? En Johannes, die schrijft erover alsof het helemaal vanzelfsprekend is. Jezus daalt van de berg af, hij gaat naar het meer, hij steekt het strand over en loopt in de storm op het water in de richting van de discipelen. Als gelovigen, als kinderen van God, Jezus nodig hebben, dan laat Jezus zich niet tegenhouden. Dan komt hij eraan. Hij zal er zijn. Door geen enkele situatie laat hij zich tegenhouden. Ook al zijn zij midden op het meer. Ook al loeit er een storm. Ook al is er geen enkel bootje beschikbaar voor Jezus. Hij gaat naar ze toe. Zo is Jezus. Niets houdt hem tegen. Hij zal zijn kinderen helpen. En let er eens op hoe Johannes het opschrijft. En Jezus klauterde met moeite over de golven in de richting van de boot. En Jezus moest zijn best doen om zijn evenwicht te bewaren. Maar hij spande zich tot het uiterste in om koers te houden. En zo lukt het hem. Nee, dat staat er helemaal niet. Jezus loopt op de zee die in rep en roer is. En de discipelen zwoegen en ploeteren om vooruit te komen in een bootje. Maar het kost Jezus geen enkele moeite. Hij loopt over het water alsof het een wandeling is. Hoe dan? Jezus heeft alle macht. Hij was er toch bij toen hemel en aarde gemaakt zijn? Lees Johannes 1, vers 1 en 3. In het begin was het woord. Jezus is het woord. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En dan vers 3. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Jezus was erbij. Toen hemel en aarde geschapen werden. Samen met zijn vader heeft hij dat gedaan. En die algemene natuurwetten, die heeft Jezus zelf bedacht en gegeven. Maar dan staat het Jezus toch ook vrij om daar een keer op een andere manier mee om te gaan. Ja, Johannes wil ons nog een keer laten zien. Jezus is de Zoon van God. Jezus is God. We hebben zijn heerlijkheid gezien, zegt Johannes. In de storm, op zee, toen de golven tegen ons bootje aansloegen. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Toen hij rustig en bedaard op het water liep. En als Jezus bij de boot komt. En de discipelen krijgen Jezus in de gaten. Ze ontdekken hem. Dan worden ze me toch bang. Bang, want ze herkennen hem niet. En ze denken dat het een spook is. Ja, moet je eens voorstellen. Het is nacht. Er is storm. Een kolkende zee. En dan komt er een schimmige figuur door het duister aan naar je bootje toe. Je zat te schreeuwen van angst. Maar meteen begint Jezus te spreken. En hij zegt, ik ben het. Wees niet bang. Hé, wat? Ik ben het. En ze herkennen hun meester. Wat een opluchting. Gelukkig. Het is Jezus. En hij komt bij hen in het schip en ze nemen hem aan boord. De storm bedaart. En wat ontdekken ze? Dat is ook bijzonder, hè? Daar lees je zo gauw overheen. Wat ontdekken ze? Vers 21. Meteen bereikte het schip het land waar zij naartoe voeren. Meteen bereikte het schip het land waar zij naartoe voeren. Ze ontdekken dat ze al heel dicht bij de overkant gekomen zijn. Precies bij de plek waar ze naartoe zouden gaan. Capernaum, staat in vers 17. Hoe is dat mogelijk? In zo'n storm, als je heen en weer wordt geslingerd, en als je geen maan en sterren te zien krijgt, en al gevoel voor richting kwijt bent. Nou, Johannes schrijft zijn evangelie als hij al 90 jaar oud is. En hij denkt eraan terug. En deze geschiedenis, als hij die opschrijft, dan weet hij het nog precies. Die verrassing, die ontdekking, dat zij ondanks de storm toch de juiste koers gevaren hebben. Nou, dat lag niet aan de stuurmanskunst van Petrus. En ook niet aan dat enorme richtingsgevoel van Jacobus. Nee, Jezus deed het. Op grote afstand wist hij hoe moeilijk ze het hadden. Vanaf de berg zag hij hen tobben. En hij was het die hun bootje op koers hield. Die hun schip bestuurde. Zodat ze op de juiste bestemming aankwamen. Al staat de zee ook hol en hoog. En zweept de storm ons voort. We hebben vader, zoon aan boord en veilig strand voor oog. Nou, als we terugkijken, wat gebeurde er? Waar begon het mee? Jezus dwong ze om in het schip te gaan en weg te varen. En dat deed Jezus toen hij wist dat er een storm zou komen. Waarom? Jezus geeft onderwijs. Hij leert ons. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Nee, er zijn andere dingen, veel belangrijker. En daarom geldt, zoek eerst dat koninkrijk van God En alle andere dingen zullen u daarbij gegeven worden. Matthäus 6, vers 33. Dat is het eerste. Jezus geeft onderwijs. Hij doet wonderen en tekenen. Over het water loopt hij naar zijn volgelingen toe. En op zijn bevel bedaart de storm. En ze komen precies aan op de plek waar ze heen zouden gaan. Dat is het tweede. Het derde, Jezus richt de aandacht op zichzelf. Ze moeten leren om onder alle omstandigheden op Jezus te vertrouwen. Zelfs als ze hem niet zien, niet horen. Zelfs als ze zijn aanwezigheid missen. Ook als jij in een storm terechtkomt. Richt je op Jezus. Hij zegt het zelf. Vertrouw op mij. Dan komt het goed. Onder alle omstandigheden. Vertrouw op mij. Dat belooft Jezus. En hij is de betrouwbare. Vertrouw op mij. Dan komt het goed. Nee, hij belooft je geen kalme reis. Maar wel een behouden aankomst. Een behouden haven. Want als Jezus jouw leider is, dan ziet hij jou. Dan houdt hij jou in het oog. Dan zorgt hij voor je. Als jij het roer van jouw leven in zijn handen geeft, wat kan jou gebeuren? Dan kom je tot je bestemming. Dan kom je op je bestemming aan. Dan ben je voor altijd gelukkig, veilig en geborgen. Een inwoner van het eeuwige Koninkrijk van God. Vrees dan geen nood. Jezus' trouw is groot. En op het nachtelijk duister volgt het morgenrood. Amen.